Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dankdagdienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 108, en daarvan vers 3 en vers 7. Psalm 108, vers 3 en vers 7.
Thank you.
Deze dankdagmiddag gemeente lezen Openbaring 5. We zingen daarna Psalm 99 vers 1 tot en met vers 1 en 8. En wij belijden daarna ons christelijk geloof, de troost van Gods voorzienigheid met de woorden van artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij na het zingen van Psalm 99 vers 1 en 8. Maar we lezen eerst samen Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, roepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebben de elexieters en gouden violen zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing van Gods woord. Thank you. artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, betekent losgelaten, nog aan het toeval of het fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat zelf willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet beschadigen kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. Dat wij de Heere bidden, gemeenten, om zijn zegen over de bediening van zijn woord, door het werk van zijn geest, mogen vanmiddag ook tevens dankzegging doen, omdat onze zuster Keuning vanmiddag na maanden weer in ons midden mag zijn. Laten wij ons stellen voor Gods aangezicht. Mogen we allereerst hartelijk danken, Heere, dat we in alle rust mogen samenkomen rondom uw woord op deze woensdagmiddag. Zo in het najaar, op deze prachtige dag die u ons geeft, alles spreekt van vrede, van veiligheid, van rust en daarin ook van goedheid, zorg en trouw van u. Zoals als we terugkijken, Heer, op de periode tussen bid- en dankdag, we keer op keer samen mochten komen op deze plaats rondom uw woord. En dat geldt niet alleen voor ons als gemeente, dat geldt voor alle gemeenten die op de zondag of op bijzondere dagen in ons vaderland samen mochten komen en ook op deze dag samenkomen rondom de schrift, mogen leven in een grote vrijheid, waarin als deze dienst verstoord zou worden, we ook met een vrijmoedigheid beroep kunnen doen op de overheid, die ons belooft dat ze dan ook de rust weer zullen herstellen en handhaven. Miljoenen christenen wereldwijd kunnen zich dat niet voorstellen. En we dragen op deze dankdag hen ook in het bijzonder op aan u. Wilt u met hen zijn in hun omstandigheden? Van moeite, tegenslag, verdriet, vervolging, discriminatie, geweld, terreur, marteling en zelfs moord. We bidden voor de vervolgde kerk. Steun en heren van onder uw eeuwige armen. Maar het maakt ons ook beschaamd te horen en te zien hoe zij in hun omstandigheden vaak veel meer dankbaarheid tonen jegens u, uw zorg en in het bijzonder naar uw woord. We bidden daarom des te meer, heren, niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Werk met uw geest die daar ook zijn almacht toont, de heerlijkheid van Christus openbaart ook in de leidende kerk. Wilt u met kracht ook door diezelfde geest in ons midden werken, in ons vaderland, onder de verschillende gemeenten en binnen de verschillende kerkverbanden. Bijeenbrengen wat bijeen hoort en wat in uw oog ook één is. De verdeeldheid en de verscheidenheid, Heere, is het resultaat van ons handelen. Maar wilt u dat wat van ons is opzij schuiven en dat wat van u is daarvoor in de plaats zetten en daarvoor ook de prediking gebruiken als een machtig middel in uw hand. Dank dat we niet alleen hier kunnen zijn, maar dat het ook in het bijzonder geldt voor onze zuster Keuning, die vanmiddag sinds maanden weer met ons mag samenkomen op deze dankdag onder uw woord. Ze kijkt samen met haar man en daarachter ook met ons terug op een veel bewogen periode van ernstige ziekte, zorg en moeite, en u geeft tot hiertoe de kracht om ook vanmiddag in ons midden te kunnen zijn. Wilt u met haar zijn, de steun haar Heere van onder uw eeuwige armen, is ga haar nabij ook in deze periode, als aan de ene kant de wetenschap er is, dat de kunde en de kennis van artsen tekort schieten. Maar Heere, dan zijn wij niet overgeleverd in de handen van mens, maar we mogen ons toch overgeven in doorboorde handen. De handen van Hem die zegt in uw woord, ik ben de Heere, uw Heelmeester. En wij dragen haar daarom ook op aan u met het gebed, of ze zo ook in de tijd die voor haar ligt, in alle rust en kinderlijk vertrouwen haar leven mag leggen in uw hand. En schenk ook de beoefening van het vertrouwen om het daar te laten liggen. Gedenk haar hier, wees ook met hen die vanwege ziekte of om een andere reden thuis, sinds kort of langere tijd meekijken of meeluisteren. U weet ook, Heere, van hun verlangen om samen met ons te komen en een plaats erin te nemen in het midden van de gemeente. Geeft u daar ook voor, ook in de komende periode, de krachten terug en wilt u hen op dit moment ook de gave van geduld en voorzichtigheid schenken om te kunnen gaan met de beperkte energie waardoor hun leven op dit moment ook is begrensd. We bidden in deze dag, Heere, ook voor de situatie in ons vaderland. Als de coalitiebesprekingen begonnen zijn, als een verkenning wordt gedaan en gesprekken worden gevoerd, ook in Den Haag. Onze hoop is op u. En onze ogen zijn op u geslagen. Geef dat hoe het ook zal lopen in de komende periode, we mogen zien dat u dwars daar doorheen regeert. En als we dat aan u vragen, Heren, dan vragen we dat ook juist met het oog op onze kinderen. Dank dat op deze dankdag, ook in de gemeente en op zoveel andere plaatsen waar vandaag uw woord wordt verkondigd, aan mogen sluiten bij de Bijbelse vertellingen op de scholen waar het grootste gedeelte van onze kinderen naartoe mogen gaan. En dank dat zij de psalmen mogen leren op school en daardoor ook de psalmen kunnen meezingen hier in het midden van de gemeente, maar ook thuis, aan tafel of op een andere plaats. We bidden juist daarom of u het onderwijs dat zij mogen ontvangen wilt beschermen. En wilt geven dat ook in de komende jaren die voor hen liggen, uw zorg ook daarin zichtbaar mag worden. Want hoe het ook zal gaan in de coalitievorming, we daar overheen mogen zien op u die erboven staat en dwars daardoorheen ook regeert en uw zorg uw almacht bewijst. Wees daarom ook met allen die op de achtergrond betrokken zijn. Op welke plaats dan ook in de samenleving, het zij in een schoolorganisatie, het zij in het publieke domein of in het politieke leven, Heere, geef hen alles wat zij nodig hebben, als zij zich geroepen weten om vanuit uw woord en de belijdenisgeschriften ook verantwoordelijkheden te dragen en zo hun bijdrage te leveren in het midden van de samenleving. Stel hun woord en hun daad tot het zout der aarde. Bidden, Heere, voor het kerkelijk leven. Op deze dankdag, midden in een tijd van veel verwarring op het kerkelijk terrein, mogen u danken dat we hier mogen zijn. En dat tot hiertoe het woord van u ook in het midden van de gemeente mocht klinken. En als we dat beleiden tegenover u tot hiertoe, heeft u geholpen, dan is dat niet dankzij ons, maar ondankzij ons. Wij vragen u daarom, Heere, wilt u niet met ons doen als gemeente, maar ook niet met ons doen als kerkverband, naar wat wij ons hebben waardig gemaakt. Geef dat te midden van alle verwarring. U laat zien dat u regeert. Dat uw woord het eerste en het laatste woord heeft. En dat u daarom ook in uw vrije macht er zelfs zorg voor draagt, dat uw woord in stand blijft en verkondigd mag blijven worden. Zegent u daarom ook de verschillende opleidingen in ons vaderland, waar jongeren en ouderen worden gevormd en opgeleid met het oog op een plaats in uw koninkrijk. Het zij als dienaar van het woord in de kerk, het zij op een andere plaats binnen ons vaderland of daarbuiten in het buitenland. Zegent u, Heere, deze opleidingen stellen tot zegen voor degene die door u op deze plaatsen worden gesteld. Bid u, Heere, voor John en Hermina, wilt u met hen zijn? Geef alles wat zij nodig hebben, ook in het werk dat zij mogen doen in Oeganda. Help hen, Heere, ook met alle keuzes waar ze voor staan. Wilt u met hen beiden zijn, ook in de procedure die op dit moment loopt, ook als het gaat om de adoptie van Eliam. Wilt u daarin deuren openen, wegen banen, harten neigen en zo gebeden ook verhoren. Wij dragen ook Daan en Carla op aan u met het gebed of u met hen wilt zijn. Ook wanneer zij zich voorbereiden, ook op een nieuwe fase, die met het oog ook om straks op uw tijd een plaats te ontvangen, ergens in uw koninkrijk. Geef hen daarvoor de gaven die ze nu nodig hebben. Bedouw hen daarvoor ook met uw geest. Help hen, Heere, bij alles wat er naar u toe komt, zowel met het oog op de voorbereidingen die getroffen moeten worden, als ook met het oog op de vooropleiding die nog gevolgd moet worden. Wilt u hen daarin ondersteunen en sterken en in het bijzonder ook voorgaan. Wees ook met ons als gemeente wanneer we samenkomen in deze middag rondom uw woord. Geef dat we luisteren naar het woord afgetrokken worden, onze ogen afgetrokken worden van alles wat om ons heen is. En we in navolging van het woord dat klinkt, zie, mogen zien op het lam. Het staat voor uw troon en de wereld draagt in zijn hand. Hoor ons zo. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 89, en daarvan de verzen 1 en 3. Psalm 89, vers 1 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Er zijn twee rondgangen. Beide rondgangen zijn bestemd voor de kerk. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de Stichting Schreeuw om Leven. Zingen vers 7 en 8 van psalm 89 na het amen van de prediking. Vers 7 en 8 van psalm 89 na het amen van de prediking. De achterliggende weken gemeenten hebben we stilgestaan bij de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Samuel. En we zagen toen hoe de ark geroofd werd door de Filistijnen en uiteindelijk ook door de Heere weer werd teruggebracht. Dat deed God zelf in zijn eigen land en onder zijn eigen volk. En de laatste keer dat we toen daarbij stilgestaan hebben, was het moment dat Samuel dat altaar opricht en een lam offert, terwijl in zijn rug de Filistijnen aan het optrekken zijn om Israël te verslaan. Want en ik heb toen gezegd in die preek, wij staan met lege handen en we hebben niets anders dan het lam. En dat was een uitspraak die ik niet op dat moment van tevoren had bedacht. Maar het klonk wel aan de vooravond van de verkiezingen. En die uitspraak, en nu gaat het niet om mezelf gemeente, helemaal niet, maar bleef wel haken en bracht me bij Openbaring 5. Nu we dankdag hebben na de Tweede Kamerverkiezingen. Vanmiddag dus Openbaring 5, waar het ook gaat over het lam. Die waardig is om het boek te openen. En ik lees alleen, en dat is ook de kern van Openbaring 5, vers 7. Openbaring 5 vers 7, het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Het lam regeert, dat is het thema voor de prediking. Het lam regeert, het lam ontvangt alle macht. Dat is de eerste lijn vanuit Openbaring 5, dus het ontvangt alle macht. Het lam bewijst zijn almacht. Dat is de tweede lijn vanmiddag in de prediking, dus het lam bewijst zijn almacht. En wij danken het lam voor zijn vrije macht. Dat is de derde lijn. Dus het ontvangt alle macht. Het bewijst zijn almacht. En op deze dankdag danken we het lam voor zijn vrije macht. Wel gemeente, dankdag valt samen met de eerste dag waarin de verkenner, die door de D66 is aangewezen, Wouter Koolmees, zijn eerste gesprekken heeft gevoerd. Ik vermoed, dat geldt voor de meesten onder ons, dat wij meneer Koolmees nog wel kennen. Als een van de kabinetsleden in een van de kabinetten van Rutte, die toen namens de D66 ook deelnam aan de regering, behorend tot deze partij. En toen hij Den Haag verliet, omdat hij directeur werd van de Nederlandse spoorwegen, kwam hem af en toe nog wel eens tegen bij bepaalde commissies of rapporten die toen in opdracht van Den Haag geschreven moesten worden. En nu staat hij weer in het centrum van de politieke belangstelling. Als resultaat dat de partij, de D66, grootste partij, is geworden en de Tweede Kamerverkiezingen nipt heeft gewonnen. En we zien wat die uitslag ook onder ons doet. Zowel in het Reformatorisch Dagblad, als ook in het Nederlands Dagblad, als ook op Zee Vandaag en noem alle andere christelijke media maar, worden grote zorgen geuit. Wat staat ons te wachten? En die zorgen zijn reëel en ook heel concreet. Wat staat ons te wachten als het gaat om de vrijheid van het christelijk onderwijs? Nou, daar hoeven we ons geen illusies over te maken. Als de D66 en niet alleen deze partij, maar zowel linkse partijen als ook rechtse partijen het voor het zeggen krijgen in Nederland. Dan is het snel gedaan met de vrijheid van het christelijk onderwijs. Misschien nog niet eens juridisch, omdat het zo verankerd ligt in de grondwet, maar wel in de praktijk. En dat gaan we ook meemaken in de komende jaren, dat in de praktijk de druk op de vrijheid van het christelijk onderwijs wordt opgevoerd. Dan moet u niet alleen denken, gemeente, en aan de schoolinspectie, die misschien strengere, kritische gesprekken gaat voeren met reformatorische scholen of scholen met de Bijbel die nog principieel christelijk willen zijn. We kunnen ook denken aan andere situaties die we gaan meemaken. Ik noem maar even één situatie wat op dit moment achter de schermen al gebeurt. Dat is dat collega-predikanten benaderd worden. Of nee, ik moet dat anders zeggen. Dat oud-gemeenteleden van collega-predikanten benaderd worden door advocaten met de vraag of ze mee willen werken aan een proefproces. Proefproces om te toetsen wat nu precies de wettelijke ruimte en de wettelijke grenzen zijn van het zogenaamde conversiewetgeving. Wetgeving die nog naar de Eerste Kamer moet. Maar als die daar erdoor komt, dan wordt in ieder geval verboden dat een soort therapie, dat is dan misschien de meest eenvoudige uitleg, behulpzaam kan zijn om mensen die anders geaard zijn van die geaardheid te genezen. Laat heel duidelijk zijn dat die visie onbijbels is. Maar de vraag is natuurlijk wel, en vandaar worden die proefprocessen op dit moment achter de schermen ook voorbereid, wat we nou precies verstaan onder therapie en onder gesprekken. Is dat misschien ook een pastoraal gesprek? Wat een predikant of een ouderling of een vertrouwenspersoon op school voert, met een leerling of met een student, een gesprek om iemand bij te staan, en dat gesprek wordt afgesloten met gebed. En alleen al vanwege het feit dat dat gesprek gevoerd wordt door iemand met gezag, een ambtsdrager, of een docent, of een oudere tegenover jongeren, en dat dat gesprek wordt afgesloten met gebed, nog los van de vraag wat er dan precies in dat gebed wordt gezegd, kan misschien wel een aanleiding zijn om te zeggen, is daar niet sprake van een zekere religieuze dwang? Nou, dat is dan een vraag die je kan voorleggen aan de rechter. Wat ik nu vertel, gemeente, zag ik niet uit mijn duim. Er is ook geen luchtbespiegeling. Daarvoor zijn de signalen die op dit moment achter de schermen naar ons toe komen veel te serieus. Kun je dan op school als vertrouwenspatiënt of als mentor op het Ichtus, Lodestein of op de Witteberg, de Wartburg, nog alles zeggen? Mag je als predikant nog wel een pastoraal gesprek voeren? En dat afsluiten met gebed, als het gaat om deze thema's. Nu de zorgen zijn reëel, hoe gaat dat dan precies lopen met het onderwijs? Wat staat ons te wachten? Hoe zal dat verder gaan? Wat betekent dat voor de catechisaties? Komt er dan toch een soort zondagsschoolpolitie? De uitdrukking van Mirjam Bikker, de ChristenUnie, in dat debat wat toen gevoerd werd. Betekent dat heel concreet dat in Oud-Wittenoord op een maandagavond misschien een ambtenaar op een gegeven moment daar staat en die zichzelf heeft uitgenodigd om mee te luisteren, de catechisatieboekjes eens door te nemen en te kijken of dat allemaal wel klopt met artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Zorgen zijn reëel. De bedankdag vandaag op 2025, ook in een tijd van vol verwarring op het kerkelijk leven. Aan het einde van deze maand komt een groep kerkraden en predikanten, ambtsdragers hier opnieuw samen op uitnodiging van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. Om te kijken hoe in de ontstane situatie kerkelijk leven van de christelijk gereformeerde kerken weer opnieuw kan worden opgebouwd. Alleen al het feit dat het zo gaat, is veelzeggend. En het raakt ook meteen de politieke situatie. Thema's vrouwen in het ambt, homoseksualiteit, LHBTI, spelen op de achtergrond daarvan ook mee. Wat betekent dat voor het kerkelijk leven? Wat betekent dat voor ons als gemeente? Het is niet alleen de discussie die speelt in onze gemeente en in ons kerkelijk leven. Het speelt ook in andere kerkelijke denominaties. Denk aan de Gereformeerde Bond. Maar ook de vragen die daaronder liggen. Wat is nou precies het gezag van de Bijbel? En wat is nou precies de actuele betekenis van Bijbelse passages? Ook daarmee wordt geworsteld buiten onze kerk. In de steltevormde kerk. In de Gereformeerde Gemeente. En dan dankdag houden. Kunnen we eigenlijk wel dankdag houden? Moeten we niet op deze dankdag biddag houden? De nood van onze samenleving, en ik hoop dat u die nood ook aanvoelt en dat u dat ook meedraagt in uw gebed. De nood van het onderwijs. De nood van het kerkelijke leven in een boetedag neerleggen voor Gods troon. Dat, en dan ga ik heel snel daarna naar de tekstgemeente, was ook een beetje de strekking toch, van verschillende artikelen. Moeten we dankdag anno 2025 niet inwisselen? Op biddag. Wel als we er zo, kijkt u even naar mijn hand, zo tegenaan kijken, dan geef ik u direct gelijk. En zo kijkt Johannes in hoofdstuk 1 tot en met 3 er ook tegenaan. Als hij zit op een eiland in de Middellandse Zee op Patmos. En in opdracht van de Heere, de koning van de kerk, 7 brieven gaat schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije. En hoort wat de koning van de kerk zegt over deze gemeente. En ik denk dat veel wat van wat Johannes in die eerste hoofdstukken hoort, de situatie van de gemeente Laodicea, de situatie van de gemeente van Smyrna, door hem als oud-predikant van deze gemeente. Johannes heeft in dat gebied gewerkt, heeft daar rondgetrokken, heeft daar op de zondagen het woord van God verkondigd. Ook wordt herkend. Als onderherder van de grote herder kent hij de schapen, kent hij de kudde. En wat zal hij vaak ook toen hij wandelde over het strand van Patmos in zijn gedachten geweest zijn bij die gemeente. Ondanks dat hij een hoge leeftijd heeft gekregen. Hij is wat dat er gaat nog fris en groen in de dienst van de Heere. Kijk maar wat er zich allemaal afspeelt in deze periode. Als hij in opdracht van de Heere Jezus het boek Openbaring moet gaan opschrijven. Het heeft ongetwijfeld zijn gedachten vervuld. Het heeft zijn gebeden vervuld. De situatie in de gemeente van Laodicea. De situatie in de gemeente van Efeze. Het centrum van het kerkelijk leven in die streek daar. Hoe zal dat gaan? De vervolgingen die in verschillende gemeenten hun slachtoffers maakten. De twisten, de tweedracht, de opkomende ketterijen, de vervlakking in het gemeenteleven. Denk aan Laodicea. Al die zorg. En als je dan, kijkt u nog een keer, zo tegenaan kijkt, dan is de verzuchting toch begrijpelijk. Wat komt er nog van terecht? Ja, dat hebben wij denk ik ook wel. Als je de zo tegenaan kijkt. Wat komt er van het onderwijs in de komende jaren nog van terecht? Nog los van de problemen waar het onderwijs achter de deur mee worstelt. Wat komt er van het kerkelijk leven terecht? Maar tot zijn grote verrassing, en je merkt dat ook in het Bijbelboek Openbaring, als hij dan de laatste brief heeft geschreven en geneigd is om zijn pen neer te leggen. Nou, dit was het dan, 7 brieven die in opdracht van de hemelse koning gestuurd moeten worden naar deze zeven gemeenten. Gaat het verder? Ik zit nu even aan het begin van hoofdstuk 4. Na deze zag ik, zegt Johannes dan, en zie, een deur was geopend in de hemel. In één keer kijkt hij niet meer zo er tegenaan, maar zo, omhoog. Die deur was dus eerst gesloten, maar is geopend. Dat heeft Johannes niet gedaan. Die deur geopend door vanaf de aarde naar de hemel te gaan en die klink net te licht en de deur open te doen en heel nieuwsgierig naar binnen te kijken. Nee, die deur ging vanuit de hemel open naar de aarde. En terwijl die deur geopend is, hoort hij een stem die spreekt als van een bazuin en die hem uitnodigt om naar boven te komen. Vers 1. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na mij, na deze dingen geschieden moet. Johannes wordt dan opgenomen, vers 2, en in de hemel gezet, en hij ziet daar een troon in de hemel, en op de troon één zitten, en zonder dat er een naam valt, of dat er een titel wordt gezegd, wordt meteen duidelijk wie daar op die troon zit. Dat is de Heer. Zijn naam wordt niet genoemd in die eerste versen, maar wel wordt beschreven met allerlei beelden die Johannes dan gebruikt, de heerlijkheid, de majesteit van God, de schepper van hemel en aarde, die de hemel vervult met zijn heerlijkheid en majesteit, die omringd wordt door de 4 dieren, de 24 ouderlingen, de engelen en al de gezaligden, de heiligen die op dat moment al voor Gods troon zijn, waaronder ook de martelaar. En dan zal zijn naam niet genoemd worden in het Bijbelboek Openbaring, maar als Johannes in 90 na Christus daar staat op Patmos en voor de troon van God wordt geplaatst en onder die troon ook de stem van de martelaren hoort, dan hoort hij daar ook in ieder geval drie hele bekende stemmen. En de stem van Petrus. Die 30 jaar geleden onthoofd werd in Rome, gekruisigd of onthoofd. Stem van Paulus, die eveneens in diezelfde periode in opdracht van keizer Nero ook onthoofd werd. Stem van Jacobus, de linkspartij, de tempeltrappen in Jeruzalem, aangeven van de Farizeeërs. Vermoord werd. Ze zijn boven. En juichen voor Gods troon. Johannes laat dat beeld op zich inwerken. En ik zie nu aan het slot van hoofdstuk 4. Johannes laat dat beeld op zich inwerken. En hij eindigt dan met het opschrijven van wat hij hoort. Gij, Heere, zijt waardig, hoofdstuk 4, vers 11. Gij, Heere, zijt waardig, de heerlijkheid, de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zij zijn geschapen. De Heere die op de troon zit, wordt toegezongen omdat hij het ook waardig is... om alle lof, eer en aanbidding te ontvangen voor zijn troon, maar ook door de kerk die vanaf de aarde opgenomen is in hemelse heerlijkheid. En terwijl Johannes dat beeld op zichzelf laat inwerken, en wat moet dat een indruk zijn geweest, gemeente? Eerst kijk je er zo tegenaan, dan zie je de situatie voor je, zorg, problemen, verdriet, moeite, moedeloosheid. Hij zit niet op Patmos om vakantie te vieren. En zijn balling. En als je daar alleen zit, hè, als predikant, dan denk je toch aan je gemeente. Hoe moet dat nou verder? Niet dat het van jou afhangt. Maar het slaat wel aan in zo'n gemeente. Geen vaste voorganger. Niemand die meer kan vertellen wat de Heer Jezus zei. Johannes, apostel, de discipel van de zaligmaker. En op een stem, op een gegeven moment, ik zit nu aan het begin van hoofdstuk 5, ziet Johannes dat in de rechterhand van de Heere God, die daar zit op de troon, een boek ligt. Een boekrol, zo moet u het lezen. Boeken bestonden in deze tijd toch niet. Een boek zoals wij dat hebben, met een kaf eromheen, dat is pas ontstaan in de derde eeuw na Christus. Een boekrol. Vandaar dat we ook lezen dat die boekrol opgerold is. En aan die rol die opgerold is, bungelen 7 zegelen. De rol is dus verzegeld. En in één oogopslag ziet Johannes het ook dat de buitenkant van die rol beschreven is. En hij concludeert daaruit dat het boekrol zowel van binnen als van buiten beschreven is. En dat valt op omdat dat in deze tijd juist ongebruikelijk is. Hij is dus helemaal volgeschreven. Er kan dus helemaal niets meer bij. Zoals er ook helemaal niets mag worden weggenomen. Maar aan het einde van het boek Openbaring komt Johannes daar nog op terug. Die vervloeking. Als er iemand is die van die boekrol iets zal afdoen. Of iets zal toedoen. En zij vervloekt. Afdoen of toedoen, dat valt meteen op in een boekrol dat helemaal vol is geschreven. Johannes ziet dat die boekrol opgerold ligt in de hand van de hem die op de troon zit. En die rechterhand is als het ware zo uitgestrekt. Een gebaar is er gemaakt door hem die op de troon zit om die boekrol te overhandigen. En met dat dat gebeurt, vers 2 zit ik nu, hoort Johannes een sterke engel uitroepen met een geweldige stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn 7 zegelen te breken? Het is niet voor niks dat Johannes zegt, het is een sterke engel. Daarmee bedoelt hij niet te zeggen, naast de sterke engel zijn er dus ook nog zwakke engelen. Een sterke engel komt maar 2 keer voor in het Bijbelboek Openbaring, hier in Openbaring 18. En dan lezen van een sterke engel die een grote molensteen, nou misschien ben je wel eens in een molen geweest, die grote ronde stenen daar zien liggen. Als die molen dan in bedrijf is, dan draai je die stenen zo rond, zodat het koren of de gerst of een andere tarwe soort vermalen wordt tot meel. Zo'n grote steen dat niet eens met 10 man is op te tillen. Door die sterke engel in Openbaring 12 wordt het opgelicht en in de zee geworpen. En dan zegt de Heere, zo gebeurt het ook met de stad Babylon. Opgetild en weggeworpen. Alsof het niets is. Nou, hier zien we het ook. Een sterke engel. Johannes wil als het ware zeggen, een engel vol kracht. Zoals dat eigenlijk voor elke engel geeft. Maar zelfs deze engel, hoe sterk hij ook is. Hoe krachtig hij ook is. Kan die 7 kleine zegeltjes niet verbreken. Blijkbaar zit het hem dus ook niet in de kracht. Zo wil Johannes zeggen. Nee, het zit hem in de status. Je eer. Je rang. Laat ik een voorbeeld geven, gemeente, om dat duidelijk te maken. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat in onze gemeente een vader of een moeder is die in een bestuur zit. En je hebt in dat bestuur de functie gekregen van secretaris of secretaresse. Vandaag kwam de postbode langs, of gisteren, en er kwam weer het nodige door de brievenbus. Je kinderen stonden misschien er ook bij en die keken ernaar en die zagen een envelop. Aan de secretaris van. Zonder bij na te denken, legt ze dat meteen apart, maar dat is voor papa of voor mama. Die mag het openen. Waarom? Omdat je secretaris bent. Nou, dat betekent dat woord waardig. Wie heeft de status? Wie heeft de eer? Wie heeft de positie om die boekrol te openen? Want wat staat er in die boekrol? Staat in dat boekrol alles wat nog vervuld zal moeten worden. Wie is dat waard? Als wij daar zouden staan, gemeente, en samen met Johannes op dat moment, dan ga je rondkijken, toch? Kijk je eerst naar die sterke engel, maar die mag alleen maar spreken. Je kijkt naar de vier dieren voor de troon, maar die liggen in aanbidding voor Gods troon. De 24 ouderlingen liggen daar geknield achter. Martelaren vallen stil. Geen stem, geen beweging in de hemel. Hoe moeilijk dat ook is. Want wat is dat vertroosten toch dat we vandaag niet zo hoeven te kijken op dankdag. Maar zo mogen kijken naar boven. Maar nu die vraag klinkt, wie is waardig om die boekrol te openen, gaan we toch even naar beneden kijken. Is er op aarde nog iemand? Is er misschien in de geschiedenis nog iemand? David. Man naar Gods hart. Mozes die met God heeft gesproken van aangezicht tot aangezicht. Abraham. De vriend van God. Adam, de eerste mens die door God naar zijn beeld is geschapen. Er is niemand. Dus op het eerste gezicht, gemeente, ben ik eerlijk gezegd dan wel even opgelucht, toch? Zou je dat nou willen weten? Gewoon een jaar vooruit kan kijken. En weet wat er morgen gaat gebeuren. Over een half jaar. Over een jaar. Nou, als het gaat om de mooie dingen wel. Maar nu we op dankdag ook even terugkijken. Vermoed ik dat er verschillende onder ons zijn die vanmorgen gezegd hebben tegen zichzelf of tegen elkaar. Als we het allemaal hadden geweten wat er tussen dankdag 2024 en dankdag 2025 zou zijn gebeurd in ons leven. Dan hadden we toen tegen elkaar gezegd, hoe komen we er doorheen? En dat is nou voor u juist een reden vandaag. En met uw eigen woorden en vanuit uw eigen leven God te danken voor de kracht die hij gaf in het achterliggende seizoen. Waar wilde de Heer het toch waar maken? Ik zal dragen. Maar dan begrijpt u ook mijn vraag. Wie van ons wil alles weten voor het komende jaar? 5 jaar? 10 jaar? Ik begrijp dan niet waarom Johannes huilt. Ik ben eerlijk gezegd dan opgelucht. Nee, dat Johannes huilt, heeft niet te maken met zijn leven. Zoveel tijd heeft hij niet meer van leven, dat weet hij ook. Hij is oud, dicht bij het heen gaan, naar de hemel. Maar het heeft alles te maken, gemeente, kijkt u even met me mee, vers 3 en 4, met het openen van het boek, het boekrol. Om dat in te zien en te lezen. Het boekrol dat ontsluit wat? Dat God, de Heere, regie. Dat het niet alleen een woord is wat de zaligmaker sprak toen Johannes samen met de andere 10 discipelen afscheid nam van hun meester, omdat hij voor hun hoog heen voer naar de hemel. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het is ook een bewijs, een inhoud, een invulling van die macht die de Heere heeft in de opgestane levensvorst. De Heere Jezus Christus. Terwijl Johannes daar wenend staat, hoort hij een stem van een engel klinken. Nee, dat lees je verkeerd, toch? Hij hoort daar een ouderling zeggen: ween niet. Let u even op dat verspringen, gemeente. Een engel roept: wie is waard? Een ouderling zegt: ween niet. Nee, dat is geen variatie, dan een keer die en dan een ander. Dat heeft betekenis. Ouderlingen hier in Openbaringen vertegenwoordigen de kerk. De prediking van het evangelie. De verkondiging van Gods woord. Niet alleen vanuit het verleden, maar ook hier op Patmos. De eeuwen tussen dat moment van Johannes en deze dankdag 2025, maar ook vandaag. Dit is nu de roeping van de kerk. Om te zeggen: ween niet. Hoop op God, ik sla het oog naar boven. Is dat ook een reden, gemeente, op deze dankdag om God te danken? Dat in de achterliggende periode, dat de ondertoon mocht zijn, en we kennen elkaar een klein beetje, gemeente, ik bedoel dat helemaal niet naar mijn persoon, dus zo moet u ook niet luisteren. Nee, het gaat om het woord. Maar dat dat een ondertoon mocht zijn in de prediking, huisbezoeken, pastoraat, catechese. Ween niet. Hoop op God. Dat hij ons wilde vertroosten met alle geestelijke vertroosting die in Christus Jezus zijn. Dat de roeping van de kerk tot op de dag van vandaag ook door mag gaan te midden van alle verwarringen in het kerkelijke leven. Ween niet. Huil niet. Nou, ik zou wel huilen als ik het zo zou bekijken. Ja, dan staat het huilen je nader dan het lachen, zeggen we dan. Maar als zometeen voor de ogen van Johannes boekrol wordt geopend, dan wordt het gedaan door hem waarvan Openbaringen straks zegt: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ween niet. Mag je daar ook de Heere voor danken als je terugkijkt op de achterliggende periode? Dat je misschien met een huilend hart soms onder de prediking zat, binnenkwam. En dat onder de verkondiging van het woord, dat kon soms maar een hele eenvoudige opmerking zijn. Een psalmvers. Een preek. Tranen werden afgewist. En dat je niet meer zo keek, maar zo. Ween niet. Zie. Het lam, nee. De leeuw. De leeuw die uit de stam van Juda is. Waarom zegt die engel opeens dat het lam een leeuw is? Waarom wordt het lam zo aangekondigd? Want als Johannes zo meteen dan de volger volgt waar deze engel, waar deze ouderling naar wijst, naar het lam, dan ziet hij daar een lam staande als geslacht voor Gods troon. Maar deze ouderling die hem aanspreekt, omschrijft het lam als een leeuw. Ik zie nu in vers 5. Nou, dat heeft alles te maken, gemeente, met de waardigheid van dit lam. Het is een beloofd lam. Een leeuw die uit de stam van Juda is, daarmee wordt verwezen door de ouderling, de kerk, naar het Oude Testament, Genesis 49, naar een van de profetieën die de stervende Jacob op zijn bed uitsprak over de stam van Juda. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loof. Door een profetisch vergezicht zag de aartsvader dat uit de stam van Juda een leeuw zal opstaan, die uiteindelijk de beloofde Messias bleek te zijn. In die tweede omschrijving, dat is de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, daar staat er letterlijk Jessen, Isaï, beloofde grote zoon van David, die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dan zien we, gemeente, hoe het lam in al zijn waardigheid wordt getekend. Wat maakt hem nou tot een gezaghebbend lam om zo meteen de boekrol aan te nemen en die zegelen open te breken? Hij is beloofd. Hij is niet geboren. Hij is gegeven om geboren te worden. Hij is niet door ons geselecteerd, hij is door zijn vader uitverkoren. Hij is niet door ons erkend, we hebben hem veracht en verworpen. Hij is door zijn vader aangewezen, verhoogd en verheerlijkt. Hij is waardig om die boekrol te openen en die zeven zegelen te verbreken. En dan staat er vers 6 dat het lam daar staat als geslacht. En het kwam, met deze drie woorden gemeend, hij staat, opgestaan, als geslacht, gekruisigd, gestorven, begraven. Hij kwam, opgevaren, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij is waardig om die boekrol te openen en die zeven zegelen te verbinden, te verbreken. Waarom een lam? Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, een lam is gewoon heel lief. Dan geef je meteen gelijk. Het is nog niet de lamme tijd, over een paar maanden is dat zo. En als je dan in februari een kleine lammetje ziet in de stal nog bij hun moeder, dat is een vertederend gezicht. En om meteen het eerste te pakken, toch? Want dit lam overwint. Beest uit de zee. Beest van de aarde. De hele macht en uit de afgrond. Babel. In Openbaring. Dit lam regeert. Voor de kerk het beeld van onschuld en liefde. Omdat dit lam zich heeft doodgeliefd als een offer voor de kerk, voor het aangezicht van zijn hemelse vader. Maar het is wel een lam met een boekrol in zijn hand. Waarmee dit lam duidelijk maakt dat als zometeen die zeven zegelen worden gebroken en de boekrol wordt ontrold, lezend het Bijbelboek Openbaringen en de gerichten worden aangekondigd en worden voltrokken, dat die gerichten wel de toren van het lam zijn. waardoor God zijn rechtvaardigheid uitoefent. Om zijn kerk te beschermen. En straks als een bruid te plaatsen voor Gods troon. Lam. Het is toch ook geen reden, gemeente, om de Heere te danken dat daar nu een lam staat. Voor de kerk een lam. En voor de wereld een leeuw. Voor de kerk het symbool van liefde. En voor de wereld toren van God. Maar in zijn hand ligt die boekrol. En hij heeft de waardigheid om die boekrol uit de handen van zijn hemelse Vader te nemen. En die 7 zegelen te verbreken. En te ontrollen voor Gods oog. Maar ook voor het oog van de wereld en voor de kerk. Dus het lam dat naar voren komt, gemeente, kijkt even met me mee. Er staat in vers 6, ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen lam staande als geslacht. Het staat in het midden van de troon. Johannes wil als het ware zeggen, waar dit lam vandaan komt, nou niet van de aarde, nog van onder de aarde, nog dat het lam vanuit de engelenmachten voor Gods troon opeens een stap naar voren deed. Nee, hij staat daar in het midden van de troon, de plaats waar God alleen mag zijn. Dit lam is dus door God gegeven. En terwijl die 2 handen elkaar reiken, en het lam het boekrol overneemt, worden de 7 zegelen verbroken. En klinken de stemmen in de hemel. We gaan die stemmen volgen, gemeente, en daarmee wordt de preek afgesloten. Kijk er met me mee. Staat in vers 8 en 9 dat er een nieuw lied wordt gezongen. Dat lied begint met de woorden, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn 7 zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gij hebt ons, onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Dat is het eerste deel van het koor dat inzet. Terwijl dat koor inzet, volgt het tweede deel, vers 11. En ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden, zeggen er met een grote stem. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerschappij en dankzegging. Als het tweede deel van dat koor is ingevallen, komt het derde deel. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. 3 verschillende stemmen klinken. De dieren en de ouderlingen, de engelen, als ook de kerk voor Gods troon en hier beneden. En die houden geen biddag, maar dankdag. Waarom kunnen we vandaag dankdag houden op deze dag waarop in Den Haag het voortouw wordt genomen door de D66? Waarom kunnen we vandaag God danken, terwijl als we kijken met onze ogen, er alle reden is om God te bidden? Waarom kunnen we staande voor Gods troon, al zingen van de overwinning, terwijl we omgeven worden door strijd, aanvechting en benauwdheid? Omdat dat boekrol ligt in de handen van hem. En nu moet u goed luisteren, gemeente. Daarmee wil ik afsluiten en ik zal het heel rustig zeggen. Omdat dat boekrol ligt in de handen van hem. Van wie we al lezend Gods woord mogen zeggen. Mijn heden kruis, strijd, aanvechting, benauwdheid, angst, moedeloosheid, is zijn verleden. Mijn heden 2025 is zijn verleden. Dat ligt achter hem. En de kerk mag door het geloof zeggen, in hem ligt het achter ons. Mijn heden is zijn verleden. Dan kijk ik toch even met u naar Den Haag. Ziet u hoe ze al 2000 jaar achter de feiten aanrennen? Ons heden is zijn verleden. Er is nog een reden om in te stemmen met dit hemelse koor. Mijn toekomst voor zijn troon is zijn heden. Hij staat daar als het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik hoop dat u dat met uw hele hart mag zeggen. Dat de zonde van de wereld in mijn hart in 33 na Christus weggenomen heeft in het graf. Daarom is zijn heden voor zijn troon mijn toekomst. En dan vat ik het samen. Onze toekomst van het Lam en van de kerk is mijn heden. Omdat als ik luister naar die laatste stem van Openbaring 5, ook stemmen hoor klinken vanuit deze wereld. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer, lof en aanbidding, want gij hebt ons gekocht door uw bloed en door uw leven. Dan kan het op dankdag, gemeente, al een hemel op aarde zijn, toch? Dan begrijp ik ook opeens die stem die tegen Johannes zei, Johannes, ween niet. Maar die stem klinkt vanmiddag ook op deze dankdag. Ween niet. Huil niet. Maar verblijd u ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Waarom? Omdat de kerk in deze wereld al lang is gered. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Ootmoedig en hartelijk dank, Heere, dat wij op deze dag in mogen stemmen met de woorden van Ethan, de dichter van Psalm 89. Die op de smeulende puinhopen van Jeruzalem door het geloof mocht zingen en belijden. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwige welbehaag. Dan kan het dankdag worden in een verwoest Jeruzalem. Dan kan het dankdag zijn op een verlaten Patmos. Dan kan het ook dankdag zijn in 2025. Met alles wat er om ons heen gebeurt in de samenleving en in de kerk. Omdat het Lam zegt, ween niet. Pas uw woord toe in ons hart en leven, Heren. Want als wij aanzien wat voor ogen is en we moeten het u belijden dat die neiging keer op keer leeft in ons hart. Om ons heen te zien, dan wenen we wel of vallen we stil. Maar schenk dat we door uw geest onze hoofd omhoog steken. En in belijden van de kerk, belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen tegenover u en tegenover elkaar mogen zeggen. Onze koning is door Israëls God aan ons gegeven. Dan is er hoop, dan is de verwachting voor ons en voor onze kinderen, hoe het ook zal gaan. Trek met ons op ook in deze dagen. Geef ook uw zegen zaterdagavond als we als gemeente samenkomen op een zangavond. Dank dat die mogelijkheid er is. Dat u daarvoor ook harten willen neigen en ook gewilligheid en vrijmoedigheid gaf. Zegent u de verkondiging van uw woord door onze vriend en broeder dominee Polinder zondag aanstaande als u het ons schenkt. En trek zo met ons op. Help ons ook in deze dagen in het bijzonder als er ook sprake is van verdriet en verslagenheid. Vertroost vanuit uw woord. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Openbaring 5 gemeente is de Nieuwtestamentse psalm, psalm 150. En dat is ook de reden waarom wij deze psalm zingen. 150 vers 1 en 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.